Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, daarvan nader Psalm 79. Ik noem die als onze schriftlezing Psalm 79, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Een psalm van David, van Asaf. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zij hebben de tempel uwer heiligheid verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot steen opengesteld. Zij hebben de dode lichamen uwer knechten aan het gevogelte des hemels tot spijze gegeven. Het vlees uwer gunstgenoten aan het gedierte des lands. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Wij zijn onze naburen een smaadheid geworden, een spot, een schimp, dien die rondom ons zijn. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Zal uw ijver als vuur branden? Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob opgegeten, en zij hebben zijn liefelijke woning verwoest. Gedenk ons de vorige misdaden niet, haast u. Laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onze zeils, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden, om uws naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uws arms. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot, hun smaad waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk en schapen uwer weiden, u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Tot zover schriftlezing. Gemeente, de spreukendichter die zegt, die zijn overtredingen bedekt. Overtredingen, dat zijn moedwillig bedreven zonden. Zonden die we bedrijven tegen beter weten in. En die zijn overtredingen, die moedwillig bedreven zonden, die hij gedaan heeft tegen de goedheid, tegen de barmhartigheid Gods. Als hij die bedekt, die zal niet voorspoedig zijn, staat er in de schrift. Maar, wat is dan wel de weg? Wel belijden, bekennen en laten. De zonde belijden en de zonde ook bestrijden en roepen om de genade Gods geopenbaard in het liefelijke evangelie van vrije genade. Onze tekstwoorden spreken daar ook van, die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 79, en daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 79, vers 8 en 9. Waar Gods woord als volgt tot ons komt, gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onze zeils, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Het gaat in deze tekstwoorden over de verzoening. We letten ten eerste op de verootmoediging bij deze verzoening. Ten tweede op de smeking om deze verzoening. En ten derde op de oorzaak van deze verzoening. Vanuit onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. We letten ten eerste op de verootmoediging bij deze verzoening. Ten tweede op de smeking om deze verzoening. En ten derde spreekt de tekst ook van de oorzaak van deze verzoening. De Gemeente, deze psalm die spreekt van bijzondere ellendige omstandigheden waarin het volk Israël verkeert. Als de macht van de vijand gekomen is, het oordeel Gods over Juda en Jeruzalem voltrokken is, stad verwoest is, tempel in brand gestoken en velen van het volk omgebracht en gedood. En dan geldt het toch van de omstandigheden die in de tekst worden verwoord worden, dat de slagen zijn gevallen en dat de pijn gevoeld wordt. En die pijn die wordt verwoord ook in onze tekstwoorden. Daar is smart, daar is rouw, daar is een gebed. En dat niet alleen vanwege de bittere gevolgen van de zonde die gevoeld en die ervaren worden, maar ook over de oorzaak. Want er staan toch verschillende voorbeelden in de schrift dat mensen wel tot een zekere schuldbelijdenis komen, maar dat ze dat met een bijoogmerk doen. Dat ze zichzelf erbij op het oog hebben. Ik denk aan Esau, die grote jager, die weende als een kind om het verlies van de zegen. En hij probeerde met zijn tranen zijn vader te bewegen dat hij de zegen van Jacob weer afnam en dat de zegen aan hem gegeven zou worden. Zegen mij, ook mij mijn vader. Maar zijn vader sprak: Jacob is gezegend en hij zal gezegend zijn. Maar daar is de Heere en zijn woord niet in betrokken. Maar het gaat nog steeds om Esau. En koning Achab rouwde, deed een zak om zijn lichaam, as op zijn hoofd. Hij ging langzaam. Het was vanwege het oordeel wat uitgesproken werd. Maar de Heere is daar niet in. Het gaat niet om de droefheid naar God, maar het gaat om de vrees en de droefheid om het oordeel wat zal komen, wat dan enige tijd nog uitgesteld wordt. En koning Saul die beleidt ook voor Samuel: ik heb gezondigd. Maar ook daar is God niet in, want hij vraagt eerbij toch voor de oudsten van het volk. Het is een afgedwongen schuldbelijdenis. En een schuldbelijdenis waarin Saul nog steeds koning wenst te blijven en de Heere daar niet in zoekt. Maar hier gaat het over een ware, waarachtige boetvaardigheid. Over ware bekering, oprechte droefheid en berouw voor u en voor mij tot opwekking en aansporing, overwonnen en ingewonnen, gepaard gaande met droefheid en met schaamte, met een hartelijk leedwezen, met een ware verootmoediging en vernedering. Daar staat dan ook in de woorden van onze tekst: gedenk ons de vorige misdaden niet. Duidelijk woord, gemeente, als het gaat over de belijdenis van zonde. Ze worden door de smekeling zo ernstig opgenomen dat hij zijn zonde niet verkleint, niet vergoeilijkt, maar dat hij ze misdaden noemt. Het grondwoord dat betekent krom, verkeerd. Misdaden, zijn zonden noemt hij op zodanige wijze, benoemt hij met dit woord. Daar staat ook in de schrift dat als we nog onbekeerd voortleven, dan worden we een krom en een verdraaid geslacht genoemd. Een zondaar. Een zondaar die niet oprecht is. Die zijn weg en zijn werk is krom. Zijn weg kent krommingen. Dat is de weg van de vorst der duisternis. Die gaat kromme wegen en die weg kent krommingen. U kunt het einde niet zien waar het op uitloopt. Dat wordt voor u verborgen gehouden. U gaat een kromme weg zonder uitzicht. Terwijl de rechte weg, de ware weg, een smalle weg is die tot het leven leidt. En die smalle weg die kent wel diepten, die kent ook hoogtepunten. Die kent bergen met enig uitzicht, maar die kent ook diepe dalen. Maar het is wel een rechte weg. Het is een smalle weg, maar een rechte weg. En hier vindt u de rechte verootmoediging. Gedenk ons de vorige misdaden niet, zo vraagt de dichter. Die vorige misdaden die we bedreven hebben, die uw oordeel hebben opgeroepen, uw toorn hebben wakker gemaakt. Gedenk ons die vorige misdaden niet. En hij zegt ook, haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen. En het is haast een dwingend bevel, zo geeft ook de grondtekst aan. Dat is ook Bijbels gemeente. Als we werkelijk tot God roepen, dan staat er in de schrift dat de Heer Jezus zegt, de geweldhebbers, die gebruiken heilig geweld, die nemen dat koninkrijk Gods in met geweld. Gedenk ons de vorige misdaden niet. De misdaden, de schuld, zo te komen in die gestalte, als onverbeterlijk zondaar, als een mens vol zonde, vol ongerechtigheid, de zonde beleiden, de zonde vlieden, de zonde ook haten. Terugziende op uzelf, te moeten beleiden met de dichter, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal dan kunnen bestaan? Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen? En zo staat het ook in de schrift, ook in Psalm 32. Die zal tot u, een ieder van de vromen, in vindenstijd, met ootmoed smekend komen. Dat is de belijdenis van de levende kerk. Denk aan de jongste zoon in die overbekende gelijkenis. Die kwam zo, smekende, belijdende in diepe verootmoediging. Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u ben ik niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Zo stond de tollenaar van verre in de tempel, zoals de oudvader van der Groe zegt, met boetvaardige voeten die van verre stonden, met boetvaardige ogen die hij niet op durfde te heffen, met een boetvaardig hart waar hij de hand op legde, met een boetvaardige stem waarmee hij beleed, o God, wees mij zondaar genadig. Kijk, zoals die moordenaar, die onder de hevigste lichamelijke smarten en pijnen niettemin beleed dat de verdiende straf was, wij toch rechtvaardiglijk. Maar die toch ook beleed, gedenk mijnder, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Als het woord in ons leven gaat spreken, gemeente, en als het licht van de Heilige Geest ons gaat omschijnen en in ons schijnen, dan wordt dat ons gezelschap, zo'n tollenaar. Dan wordt dat onze taal, de taal van die moordenaar. Dan wordt dat onze belijdenis, de belijdenis van de jongste zoon. Dan bestaat uw levensgeschiedenis, welke plaats of u ook inneemt, innam in de maatschappij. Maar voor Gods aangezicht bestaat uw levensgeschiedenis uit misdaden. Uw ongerechtigheden, die hebben de toren Gods waardig gemaakt. En uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ik zal u enkele bijbelheiligen noemen. En dat zijn toch mensen die de genade Gods met kracht gekend hebben. Daniel. Zou u ongerechtigheid en boosheid weten van Daniel? Als jongeling verwierp hij de spijzen, de stukken van de spijzen des konings, op latere leeftijd. Dan bleef hij biddende, ondanks het gevaar van de leeuwenkuil. Hij werd bedeeld met een bijzondere genade, met de wijsheid Gods, om de dromen uit te leggen. Maar als u Daniel in gebed hoort, Daniel 9, dan zegt hij, als ik zo bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk. Hoort u de volgorde? Hoort u de belijdenis? Zo'nzelfde belijdenis vindt u bij Nehemia. Zo'nzelfde belijdenis vindt u bij Ezra. Zo'nzelfde belijdenis vindt u bij Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Kijk, dat is nu als de maatstaf van het woord over ons hart gelegd wordt. Als de verlichting van de Heilige Geest erkend, gekend gaat worden voor eigen hart en leven. Als zulke taal uit ons mond komt, vanwege de kracht van het woord en de levendmakende werking van de Heilige Geest. Dan is er blijdschap voor het aangezicht van de engelen Gods. Als we zo in diepe verootmoediging voor God mogen buigen. Voor Hem onze zonden en schuld mogen beleiden. U ziet, er wordt niet alleen gesproken van misdaden. Maar er wordt ook gesproken van barmhartigheid. Haast u. Laat uw barmhartigheden ons overkomen. Dat is de belijdenis die in waarheid in het hart gewerkt wordt. Zo te komen, gemeente, als die bloedvloeiende vrouw. Met onze onreinheid, verlorenheid en bezitloosheid. En niettemin dat gezicht op die barmhartigheid Gods geopenbaard in het evangelie. Dat gezicht op de Christus der Schriften, dat ze zegt, als ik de zoon van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Zo hem te belijden als die boetvaardige zonderes in het evangelie, die het huis van Simon de Farizeer, hoe durfde ze, binnenging. Maar ingewonnen en overwonnen door de kracht van Gods genade om hem, de zoon Gods, te belijden. En ze viel aan zijn voeten en ze gaf hem de eer. Ziet gemeente, ook in onze dagen toch, de tempel in verwoesting, het huis Gods verdeeld in onze tijd en zo vaak verontreinigd. Wat een smart toch ook als we letten op ons land, op ons volk, hoe ver we verwijderd zijn. Van de vreze des Heren die er toch in eerdere tijden was. Van regering en overheden die toch het goede voor het volk zochten, bidden dankdagen uitschreven. En ook zorgden voor een juiste overzetting van de schrift, de statenvertaling. En nu die grote godshuizen die in vroege tijd gevuld waren, nu ware huizen geworden. Of tentoonstellingen worden er gehouden. Of, zoals pas geleden in Rotterdam, in de Laurenskerk, de grofste goddeloosheden, de tartende, de uitdagende zaken die dan plaatsvinden om de Here tot toorn te verwekken. Wij zijn ook deel van dat volk. Daniel zei, als ik zo bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk. Zijn naam wordt gelasterd. Zijn dag ontheiligd. En hij is het waardig toch om gediend, gevreesd te worden. En nu gaat het er maar om, gemeente, voor u en voor mij, of we iets van deze plaats kennen, van deze belijdenis. Zie onze naam in de schrift. Zie onze staat. Zie ons bezit, misdaden. Alle reden hebben we om ons diep te verootmoedigen en te vernederen voor de majesteit en voor de grootheid Gods. Want in de tweede plaats dan spreekt ook de tekst van de smeking om de verzoening. Er staat haast u. Zaligmakende werk, dat kenmerkt zich door Gods heilige wet, maar ook door het evangelie. Het kenmerkt zich door de doorleving van zonde en schuld, maar ook door de smeking om zijn barmhartigheid. Er staat, laat uw barmhartigheden ons voorkomen. Die barmhartigheden, die goede tierenheden, dat is de goddelijke genegenheid om wel te doen. Kennis van het evangelie. Dat is die barmhartigheid. Ik denk opnieuw aan die jongste zoon in Lucas 15. Dat glimpje van die barmhartigheid wat hij zag. De vaderlijke goede tierenheid en barmhartigheid. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik vergaf een honger. Hij zag iets van die barmhartigheid van de Vader. En dat glimpje van de barmhartigheid wat hij zag, dat lichtpuntje, dat had zoveel kracht. Al had hij alles doorgebracht, niets overgehouden, al stonk hij naar de zwijnen, al verging hij van honger. Hij zei, ik zal opstaan en ik zal tot mijn Vader gaan. En ik zal tot mijn Vader zeggen, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. Hij noemt de vadernaam. Kijk, daar hebt u de aard van de zonde. We hebben gezondigd tegen de Vader. We hebben gezondigd tegen de goedheid, tegen de barmhartigheid Gods. Vandaar dat ware boetvaardigheid droefheid kent en schaamte kent. Gezondigd tegen de goedheid en de barmhartigheid Gods. En dat met moed wil. En dat wel bewust. Maar dat glimpje van die barmhartigheid had zoveel kracht dat hij opstond en de weg terugging. En dat hij onderweg ook zelfs zijn huurlingschap kwijtraakte. Alleen nog maar de vadernaam kon stamelen en zijn schuld kon belijden. En dat hij het kindschap niet meer waardig was. David, die zegt, laat mij vallen in de handen des Heren. Want zijne barmhartigheden zijn velen. Ziet die belijdenis. De rechtvaardigheid, de schuld, de strafwaardigheid. Maar dat het ons uitdrijven tot hem om de barmhartigheid, die grote gedachten te hebben van zijn rechtvaardigheid. Die ons diep verootmoedigen, maar dan ook die grote gedachten te hebben van zijn barmhartigheid, van zijn genade. Om daar een beroep op te doen, daar worden we toe opgeroepen, gemeente, vanuit de schrift. Om die grote gedachten van de barmhartigheid Gods te hebben. In onszelf hebben we geen rechten, hebben we geen redenen. De bekende Erskine, de Schotse schrijver, die wijst daar verschillende keren op dat de Heere veel meer verheerlijkt wordt in het zalig worden van een zondaar als in het verloren gaan van een zondaar. Want dan zegt Erskine, als een zondaar verloren gaat, dan kan hij nooit meer betalen aan die rechtvaardige eis van Gods heilige wet. Daar zal hij nooit meer aan kunnen voldoen. En hij moet eeuwig zuchten onder die rechtvaardigheid. Maar als een zondaar zalig wordt, dan heeft hij de toevlucht leren nemen tot de Christus der schriften, tot de zaligmaker van zondaren. Dan is hij als gans verloren, als arme zondaar, op grond van de nodiging van het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest tot Christus Jezus gekomen. En dan wordt de Heere verheerlijkt in zijn rechtvaardigheid, in zijn recht. Want daar heeft Christus aan betaald. Daar heeft hij aan voldaan. En dan mag die arme zondaar ook vanwege de arbeid van Christus, de barmhartigheid Gods, hier in beginsel, en straks in alle volkomenheid groot maken. Dus begrijpt u dat? Dat de Heere veel meer verheerlijkt wordt in het behouden worden van een zondaar. Want als een zondaar behouden wordt, dan wordt zijn rechtvaardigheid verheerlijkt in Christus. En die zondaar mag de barmhartigheid Gods groot maken om de verdiensten van Christus. En dat hier in beginsel en straks in alle volkomenheid. En daarom zegt Erskine, dan hebben we toch een krachtige pleitrede om zo voor de Heere te komen, om uw naams wil, Heere. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Dat uw barmhartigheid gekend, ervaren, toegepast mag worden aan mijn hart. Die grote gedachten van zijn barmhartigheid. Zo te denken van zijn rechtvaardigheid. Dat ons alle middelen ontbreken. Dat we met berouw, met schaamte, met diepe vernedering voor hem leren buigen. Maar dan ook zo groot te denken van zijn barmhartigheid. Juist daarom een beroep te doen op zijn barmhartigheid. Die dan juist verheerd wordt. Wat is geloof? Geloof is een overtuiging van de waarheid van het woord. En daarom van de diepte van onze schuld. Geloof geeft ook een overbuiging. En geloof werkt ook de toevluchtneming tot hem. Enige grond tot behoud en zaligheid. Christus Jezus. Geloof geeft grote gedachten van hem. Het is niet alleen een stellig weten en kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het werkt ook een vast vertrouwen in het hart. Door het heilig evangelie, door de kracht van de Heilige Geest. Het is ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest verlichting door het evangelie in mijn hart werkt, dat Christus Jezus een volkomen, een algenoegzame borg en middelaar en zaligmaker is, die die innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, die in de Vader van eeuwigheid waren, ontsloten heeft in de weg van rechten van gerechtigheid, zodat ze u en mij als arme zondaar gepredikt kan worden, aangeboden kan worden, opdat we als gans verlorenen in onszelf, door de nodiging van het evangelie, als zondaar tot hem die er komen, om door hem alleen behouden te worden. Ziet de dichter die zegt, laat uw barmhartigheden ons voorkomen. Een verwoeste stad, een verbrande tempel, velen van het volk gedood. Maar daar roept hij het uit, gedenk ons toch die vorige misdaden niet. Maar denk toch aan dat vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Want milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Kijk, gemeente, die rechtvaardigheid te erkennen, dat niet te ontkennen, maar die rechtvaardigheid te erkennen. En vanwege die rechtvaardigheid onze strafwaardigheid te beleven, onze verlorenheid. Maar dan vanwege die rechtvaardigheid en die strafwaardigheid juist te komen tot hem die zijn barmhartigheid in het evangelie openbaart voor schuldigen, voor verloren, voor ellendige zondaren. Kijk, dan is het toch dat we tot hem de toevlucht moeten nemen. Dat kan beproefd worden. U krijgt niet gelijk antwoord, integendeel. Het lijkt wel alsof de Heere u niet hoort. Een blinde Bartimeus riep enige tijd. En het leek dat de Heere hem niet hoorde. De scharen hoorden hem wel, die bestraften hem. Maar hij riep zoveel te meer. Zo'n Canaanese vrouw, het leek alsof de Heere haar niet hoorde. De discipelen hoorden haar wel. En die zei, de Heere, stuur die vrouw toch weg. Laat die vrouw toch van u. Ze bleef roepen. En ook al gaf de Heere een schijnbare afwijzing, ze klemde zich te meer aan zijn woord en deed een beroep op zijn barmhartigheid en op zijn almachtige kracht. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Dus waar bestaat het geestelijk leven uit? Dat bestaat uit verootmoediging. Doorgaande, blijvende verootmoediging. U wordt steeds minder. U gaat achteruit. U blijft een arm zondaar. U wordt in het eerste stuk van de Heidelbergse catechismus ontdekt aan deze zonde en schuld. In het tweede stuk van de Heidelbergse catechismus bij de verzoening wordt u nog te dieper ontdekt aan uw zonde en schuld. Daar is de beschrijving van uw verlorenheid en ellendigheid nog veel dieper en aangrijpender, dat ik tegen al Gods geboden zware menigmaal gezondigd heb, geen daarvan gehouden heb, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat wist u nog niet in het eerste stuk. Maar dat gaat u door leven en beleiden in het tweede stuk. En in het derde stuk, in de heiligmaking, dan komt u er echt achter. Dat u een onverbeterlijk zondaar blijft. Dat u niet alleen rechtvaardiging, vergeving, maar ook heiligmaking van noden heeft. Wil ons, arme zondaren, onze misdaden en de boosheid die ons altijd aankleeft om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Zo eindigt de heiligmaking. Zo eindigt de Heidelbergse catechismus. Dus die verootmoediging is een doorgaand werk, is een blijvende en zich steeds verdiepende verootmoediging. En dat beroep op de barmhartigheid, dat neemt er ook te meer toe. Opwassen in de kennis en in de genade van hem. Gans hulpeloos tot hem de toevlucht te nemen. De derde plaats, dan spreekt ook de tekst van de oorzaak van deze verzoening. Want er staat, help ons, o God, onze heils. Onze heils, dat heeft te maken met verbond, gemeente. Dat heeft te maken dat dit volk toch een verbondsvolk was. Wij leven onder dat verbond. Wij leven onder de toezegging. We zijn getekend door het sacrament van de heilige doop en afgezonderd. Daarin is het heil ons bekendgemaakt. Daardoor wordt het heil ons ook verkondigd. Het heil wordt ons ook aangeboden. Ik spreek zoals de Dordtse leerregels dat ook duidelijk aangeven. Als u zich niet bekeert, als u niet tot de verzoening, tot de vergeving komt, dan ligt dat niet aan God, zeggen de Dordtse vaderen. Dan ligt dat niet aan het evangelie. Dan ligt dat niet aan Christus in het evangelie aangeboden zijnde. 9e artikel van het 3e en 4e hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Maar dan ligt het aan het ongeloof. En als we door Gods genade deze ware vernedering, deze ware verootmoediging mogen kennen, dan is het achteraf zijn welbehagen, zijn almachtige kracht. Dan is het zijn vrije gunst alleen die eeuwig hem bewoog. Dat beleeft u dan te meer. Niets uit ons en alles uit hem. Maar zo staat het in de tekst, gemeente. Dat volk heeft een verwoeste stad. Dat heeft een verwoeste tempel. Er is eigenlijk geen enkel blijk dat de Heere wetenschap van hen heeft. Integendeel, daar zijn de duidelijke bewijzen en blijken van zijn toorn en van zijn gramschap. En toch zeggen ze, help ons, o God, onze heils. Want dat is hij. Zo heeft hij zichzelf in verleden tijden bekendgemaakt. Ze hebben hem vergeten, ze hebben hem verlaten, ze hebben dat gering geacht, de afgoden gediend, maar nu te midden van de puinhopen, van de verwoestingen, belijden zij dat hij de God van hun heil is. Wordt de Heer in verheerlijkt, gemeente, als we dat doen. Als we die grote gedachten van hem hebben, we hebben vaak van die bekrompen, enge gedachten van hem, die de vorst de duisternis ons influistert. Dat wantrouwen van de oude mens, dat verzet ook tegen zijn genade en tegen zijn barmhartigheid. Maar let op de omstandigheden waarin dit volk verkeert. Totaal geen enkel blijk van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn barmhartigheid. Integendeel, de blijken en de bewijzen van zijn toorn, van zijn gramschap. En toch zeggen zij, help ons, o God, ons zes heils. Het is dus de belijdenis van zijn heil, van zijn vrijmachtige, eeuwige liefde, van zijn goddelijk woord, van zijn onwankelbare trouw en van zijn welbehagen, wat van eeuwigheid is, van zijn gedachte des vredes, staat dan ook, en red ons ter oorzake van de eer uws naams. Zo duidelijk. Geen enkele verdienst aan onze zijde. Geen enkel werk van u of van mij. Geen enkele reden in of van de mens. Onze verdiensten niet. En zelfs onze zoete tranen niet. En zelfs onze aangename gestaltes niet. Want ook onze beste werken zijn onvolkomen en zijn met zonde bevlekt. Maar er staat hier ter oorzake van de eer uws naam. Ziet u wel? Dus die barmhartigheid die Erskine heeft dat wel goed gezien op grond van de schrift. Moeten we maar navolgen. Die heeft dat wel helder gezien. Die spreekt over die barmhartigheid. En die spreekt over de hulp Gods. En dan zegt hij, doe het ter oorzake van de eer uws naams. Wat zou u erin verhoogd, in verheerlijkt worden, als u mij, arme verloren zondaar, die verzoening doet smaken, die barmhartigheid wil bewijzen. Een krachtig pleidooi, een beroep op de ere Gods zelf, de ere van uw naam. Doe denken, gemeente, aan het volk Israël in de woestijn. En de Heere zei tegen Mozes, gaat uit het midden van het volk, dan zal ik ze verdelgen. En ik zal u tot een groter en tot een sterker en tot een beter volk maken als dat u nu hebt. En dan gaat Mozes de voorbeden doen. Dan zegt hij, maar wat zullen die heidenen dan van u zeggen? Hij heeft ze niet in dat beloofde land kunnen brengen. maar hij heeft ze verwoest in de woestijn. De eer van uw naam, Heere, die grote naam. Ja, dat ligt toch ook teer in uw leven, hoop ik. Dat we toch belijden kerkelijk te zijn. Dat we toch belijden in het midden van deze wereld voor het woord des Heeren te staan. Dan ligt toch die eer van Gods naam. Die doet ons toch zeer voorzichtig handelen en wandelen. Want als we iets niet doen wat naar het woord is, dan schaden we niet alleen onszelf, maar dan schaden we ook de eer van zijn naam. Moeten we altijd omdenken. Misschien jonge mensen midden in de wereld. Misschien ouderen, een eenling op uw werk. Maar dan moet u maar bedenken, u bent de kerk voor de wereld op dat moment. U bent de kerk. Ze gaan niet naar de kerk, maar ze weten dat u naar de kerk gaat. Dan bent u de kerk voor hem. Dus als u zich misdraagt, dan schaadt het niet alleen uw eigen naam, maar dan schaadt het ook de naam des Heren. Denk maar aan David, toen hij gezondigd had. Toen sprak de Heere, omdat gij de vijanden des Heren grotelijks hebt doen lasteren. Maar denk maar aan Daniel, zijn drie vrienden. Die stonden voor de eer van de naam des Heren. Denk maar aan een Jozef, bij Potifar en ook aan het hof van Farao. Maar dat ook dit beroep te doen op de eer van zijn naam. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Herdenk, gedenk aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Denk aan uw naam, aan uw eer. Dan zal toch uw naam verheerlijkt worden. Als ik als zo'n arm, ellendig, strafwaardig zondaar verwaardigd mag worden om uw barmhartigheid groot te maken, wat wordt dan uw welbehagen geprezen? Wat wordt dan de kracht van het offer van Christus groot gemaakt door het werk van de Heilige Geest? Dat heil, gemeente, dat heil, dat is volkomen voor mensen die als afkomst Adam hebben. Wie het naam zondaar is, die een zondige aard omdragen. Hun levensgeschiedenis bestaat uit misdaden. Hun vindplaats is het vlakke des velds. Er is niets geheels aan hun te vinden. Maar daarom die naam van de barmhartige, van die ontfermer, van die grondloze ontferming. Bewijs mij toch uw barmhartigheid ter oorzake van de eer uws naams. Red ons en doe verzoening over onze zonden. De Heer heeft Adam opgezocht en geroepen, terwijl hij er achter het struikgewas zat. Hij had nog verontschuldigingen ook gemeend. Het was dus niet vanwege geschiktheid, vanwege zijn gehoorzaamheid. Hij zat daar ontdaan van het beeld, de schande van zijn naaktheid bedekt. En hij had nog verontschuldigingen ook. Hij gaf de Heere heimelijk de schuld. Hij gaf ook zijn vrouw de schuld. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En toch riep de Heere, waar zijt gij? Moest tevoorschijn komen. En dat hij van zijn verontschuldigingen ook verlost was, schuldenaar geworden was, maakte de Heer ook zijn verbond bekend. Hij heeft Abraham, 75-jarige leeftijd, uit Ur der Chaldeeën verlost, vanwege zijn welbehagen, vanwege zijn barmhartigheid. Hij trok Manasse uit de gevangenis van Babel, een groot zondaar. Hij riep Zacchaeus uit de vijgenboom en verloste hem van zijn geldgierigheid. Hij onderwees de Samaritaanse vrouw, die brak met haar wellustigheid. Hij wierp een Saulus van Tarse tegen de grond, die in diepe vijandschap verkeerde. Wat een barmhartigheid, vindt u niet? Wat een barmhartigheid bij de Heer. Wat een voorbeelden die de schrift opgetekend staan, opdat wij uit zijn barmhartigheid moed zouden scheppen, opdat wij Zo zegt de apostel Paulus zelf ook die grootheid van zijn langmoedigheid en barmhartigheid zouden bewonderen. Ach, dan kan de Heere toch ook mij uit mijn onbekeerlijkheid. Uit die hardigheid van mijn hart. Uit die dorheid. Uit die geestloosheid verlossen en trekken. Mij bearbeiden tot de kennis zijnde wegen. Maar hoe moet dat dan met die rechtvaardigheid van God? Wat is dan de oorzaak van de verzoening? Als dat mijn werken niet zijn? Als dat mijn gerechtigheden niet kunnen zijn? Als ik ook met mijn genade, met mijn tranen, die genade niet kan verdienen? Hoe moet het dan met die rechtvaardigheid van God? Er staat gemeente, doe verzoening over onze zonden. Dat is het antwoord op de vraag van de Heidelbergse catechismus. Is er enig middel dat we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade aangenomen worden? Dat woord verzoening wat hier gebruikt wordt, dat heeft ook te maken met het woord bedekken. Dezelfde grondstam in het Hebreeuws. En het woord bedekken, dat heeft ook weer te maken met het verzoendeksel. Doe verzoening over onze zonden om uw naams wil. Zoals u weet stond de ark die van Gods gunst getuigt in het heilige der heiligen. En in die ark lagen de beide wetstafelen, Gods recht, zijn rechtvaardigheid. En over die ark was dat gouden verzoendeksel gespannen. En op dat gouden verzoendeksel sprengde de hoge priester eenmaal per jaar op de grote verzoendag dat verzoenend bloed op dat verzoendeksel. En zo werd de zonde verzoend, de zonde bedekt. U kent de uitdrukking wel, gemeente. Bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Ik kom niet aan de belevingen van mensen die zulke termen gebruiken, maar de term is niet juist. Die is niet recht. Staat nergens in de Bijbel. Staat nergens in de Bijbel dat de Heere eerst de schuld bedekt en dat we er dan nog achter komen dat onze schuld nog niet vergeven is, nog niet verzoend is en dat dan een nadere weldaad de verzoening geeft. Staat nergens in de Bijbel. Staat in Psalm 32, wel gelukzalig is de mens wiens overtreding vergeven en wie zonde bedekt is. Dus de overtreding vergeven, dat zijn onze dadelijke zonden, onze bewuste zonden, die worden vergeven en de zonde bedekt. En als het woord zonde gebruikt wordt in de schrift, dan gaat het vaak over de erfschuld en de erfsmet. En dan moet u zondag 14 er maar bij nemen uit de Heidelbergse catechismus. Daar wordt ook gesproken dat hij onze aangeboren onreinheid, in zonde ontvangen en geboren, met zijn onschuld en zijn heiligheid bedekt. Daar wordt er ook van bedekking gesproken. Zondag 14 spreekt ook over de aangeboren schuld, de erfschuld en de erfsmet. En er wordt ook gesproken dat de Heer Jezus geboren is, gekomen is als kind, terwijl hij waarachtig God was en bleef, maar dat die aangeboren onreinheid en onheiligheid door zijn onschuld en heiligheid bedekt wordt. En hier staat ook bedekken. En er is bedekte schuld, is vergeven schuld. God doet geen half werk. Hij doet een volkomen werk. Hij bedekt de schuld, dan is de schuld ook verzoend. Dat woord bedekken heeft dus alles te maken met het verzoendeksel. En op dat verzoendeksel werd het verzoenend bloed van de zaligmaker gesprengd. Een heenwijzing, een onderwijzing. Naar het offer wat hij zou brengen. Kijk, dat is de oorzaak van de verzoening. Dat die wetstafelen in de ark, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Onder het Oude Testament lagen die wetstafelen in de ark, verzoendeksel, gouden verzoendeksel erover gespannen, verzoenend bloed. Zo was de schuld bedekt. Dat is verzoend. De verzoening door de voldoening het recht gehandhaafd, de prijs betaald, de schuld verzoend, de toren geblust. Dat is de oorzaak van de verzoening. U vindt in deze tekstwoorden geen enkel moment dat de dichter met iets van zichzelf komt. Hij komt met zijn schuld. Hij komt met zijn zonde. Hij komt met zijn verlorenheid. Hij komt in de belijdenis van zijn strafwaardigheid. En hij doet een beroep op de eer van Gods naam. En hij vindt de grond van de vergeving in de verzoening, in de bedekking, in hem, Christus Jezus. Waar Psalm 40 ook van spreekt, wat we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis. Nog eer het vierde vers van Psalm 40. Heidelbergse catechismus gemeente spreekt over een dagelijkse, een voortdurende bekering. Dus deze bede die we hier vinden in deze psalm is elke keer weer opnieuw nodig. Gaat niet buiten recht om, buiten zijn rechtvaardigheid. Het gaat niet buiten de beleving van zonde en schuld om. Maar daar moeten we niet in blijven steken. Het moet gaan om de roep om zijn barmhartigheid. De zonde niet verkleinen, ons niet verontschuldigen vanwege onze zonde, maar onze zonde belijden. Voor hem buigen in waarheid en oprechtheid, bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Staat hier misdaden, gemeente. Misdaden, dat is wat. Zonde zijn misdaden. dan met droefheid, met schaamte, dat te belijden. En zoals die jongste zoon ook uitging, dat we enige wetenschap hebben van zijn vaderlijke goede tierenheid en barmhartigheid. Denk aan het vaderlijk meedoog. Dat er milde handen bij hem zijn, omdat die milde handen, die liggen gewaarborgd in de doorboorde handen van de Zoon Gods, die zichzelf gaf tot een rantsoen voor velen aan het vloekhout van het kruis. Maar die kwam, werd ook niet afgewezen. Dat is een prediking van de zaligmaker zelf, van de bekering van een zondaar, de jongste zoon. En die kwam tot de vader, zo verloren, met lege handen, alles doorgebracht. In deze belijdenis, gedenk bij de vorige misdaden niet meer. Maar laat uw barmhartigheden ons voorkomen. Red ons. Haast u tot mijn hulp. Kijk, zo kwam hij. Ja, zo moeten we komen. Zo mogen we komen. En als genade de overhand krijgt in ons hart, dan zullen we zo komen. Op grond van de nodiging van het evangelie. Dat is de enige oorzaak om vrijmoedig te komen. Dat hij ons roept als zondaar tot hem te komen. En dat die roep zo verstrekkend is. Wend u naar mij toe, word behouden, alle geëinden der aarde. En dat uw roepstem zo welmenend is, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Maar hoe kan dat zo ruim? Hoe kan dat zo rijk? Omdat Christus Jezus het recht verheerlijkt heeft. De schuld verzoend heeft. De prijs betaald heeft. De macht van de vorst der duisternis volkomen overwonnen heeft. De wet geheel vervuld heeft. Daarom kan het. Het is eenzijdig. Gods genadewerk. Het is uit vrije genade. Wordt zo duidelijk beleden in de schrift. In de leer. Uit louter genade. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Uitsluitend genade. Lastig. Moeilijk gemeente. Onszelf kwijtraken. Schuldenaar worden. En blijven. Zondaar worden. En geen hogere stand meer in te kunnen nemen als bedelaar. We willen graag als een bekeerde man, als een bekeerde vrouw komen. Maar nu komen in onze verlorenheid, ellendigheid, in onze schuld, in onze dwaasheid. Zo voor hem te buigen. Hij de voldoening gedaan. Opdat u in de verzoening zou kunnen delen. Hij de dood. Opdat u het leven zou mogen ontvangen. Hij bedekt de schuld, opdat u schuldvergeving zou kunnen verkrijgen. Welke vrijmoedigheid hebben we? Alleen maar het woord, het evangelie. Predik het evangelie aan alle creaturen. U en ik, we zijn een creatuur, toch? U bent de schepsel. In zijn naam moet gepredikt worden, bekering en vergeving van zonde onder alle volken, u behoort toch tot een volk, u en ik. Dat is toch het adres van het evangelie. Waarom wantrouwt u de boodschap van het evangelie van vrije genade? Waarom verzet u zich tegen die boodschap van het evangelie van zijn schuld, vergevende liefde? Dat is het adres, de bediening van het woord. Onze vrijmoedigheid om te komen ligt uitsluitend in de roepstem van het evangelie die tot ons komt. Predik het evangelie aan alle creaturen. En dan is daar het onderwijs van de Vader. Die zegt, deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem bevel gemeend. Gebiedende wijs. Een bevel. Hij eist van ons dat we op zijn woord en waarheid letten. En de zoon zegt, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Kent u een voorbeeld in de schrift? Dat hij een zondaar uitgeworpen heeft die tot hem kwam. Hij heeft ze niet uitgeworpen. De verloren zoon heeft hij zelf als een beeld getekend. En zelf staat er in die gelijkenis, gemeente, van die oudste zoon, een fariseer. Altijd alles keurig netjes gedaan. Zo goed opgepast. Ik heb altijd geijverd voor u. Ik heb zeer geijverd. We hebben nooit iets gegeven. Kind, gij zijt altijd bij mij. Al het mijn is uwe. Er wordt wat gediscussieerd, gemeente, over het verbond. Ook in onze kringen, ja, maar dat is alleen voor de uitverkorenen of die boodschap mag alleen zus of zo. Laten we toch eenvoudig het onderwijs van de hoogste profeet en leraar vasthouden. En dan zegt de Heer Jezus als de hoogste profeet en leraar in die gelijkenis. Dat de jongste zoon welkom is. Die komt daar als een groot zondaar, zonder enig bezit. Hij wordt omhelst, zo vuil als dat hij is, zo onrein. En tegen die oudste zoon zegt de vader, onderwijs van Christus. Beter onderwijs is er toch niet? Kind, gij zijt altijd bij mij. Al het mijne is uwe. Waarschijnlijk is die buiten blijven staan. Maar die oudste zoon kon toch niets aan de vader verwijten. De liefelijke indringende nodiging ging tot hem uit. Daarom de Heilige Geest, geef ons oren om te horen. Een hart om op te merken, voeten om uit te gaan. En handen om dat liefelijke evangelie te omhelzen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij hem geweest. Amen.